En daarna openen we samen de schriften. We doen dat op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. We lezen opnieuw Lucas 19, de versen 1 tot en met 10. En we lezen een gedeelte uit de zendbrief van de apostel Jacobus, hoofdstuk 2, de versen 14 tot en met 26.
En Jezus ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, daar was een man met naam geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaar, en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was, en kon niet vanwege de scharen, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen murmureerden, zeggende: hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. We volgen de lezing bij Jacobus. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zou zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen: gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd. En gij die dus zou u niet geven de noodruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof. Indien het de werken niet heeft, is het bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen: gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u mijn werken uit mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enige God is. Gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegebracht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen ik uit het geloof? En desgelijks ook Rahab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezonden heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.
Gemeente des Heren, het is een dag geworden om nooit meer te vergeten. Een dag in het leven van Zacchaeus de tollenaar die voor hem onuitwisbaar was. Een dag waarop hij Jezus wilde zien, maar Jezus zag hem. Een dag die in zijn geheugen gegrift staat. Zacchaeus, hij wilde Jezus zien. En wat was Zacchaeus? Een klein mannetje die niet boven anderen uit kon komen. Iemand die door zijn eigen volksgenoten gehaat werd. Schatrijk naar de wereld. Maar toen was hij eigenlijk straatarm, omdat hij zijn ziel verkocht had aan Rome, zijn ziel verkocht had aan de duivel. Een tollenaar, geklommen in een boom, een wilde vijgenboom, zo'n plataan, met van die brede takken om van daaruit te kijken tussen de bladeren door. Het is allemaal anders gegaan dan hij van tevoren gedacht had. Want hij kwam om Jezus te gaan zien, maar Jezus zag hem, riep hem uit die boom, kwam in zijn huis en bleef daar. Zacchaeus kwam om Jezus te zien, maar Zacchaeus werd gezien door Jezus. Gehoorzaam aan dat bevel waar ook de belofte in meeklonk. En zo kwam de Heer Jezus in het huis van Zacchaeus en heeft daar verbleven. We zouden zeggen, hij heeft daar gelogeerd. Maar dan komt het moment dat Jezus afscheid neemt. Want hij moest in Jericho zijn. Hij moest daar in het huis van Zacchaeus zijn, maar zijn reis gaat verder. Zijn bestemming ligt in Jeruzalem. Hij moet naar Jeruzalem toe om daar te gaan lijden en te gaan sterven. En ze nemen afscheid van elkaar. Jezus en Zacchaeus, elkaar ontmoet en nu gaan ze uit elkaar. Ze nemen afscheid. Jezus, hij vervolgt zijn reis en gaat naar Jeruzalem. En Zacchaeus? Nou, die pakt gewoon het leven van elke dag weer op, toch? Ja, dat kan naar je toe komen, nietwaar? Een avondmaalzondag. Een oase. Je de hele week dat je ermee bezig bent. In het bezinningsuur, waarin je gehoord hebt over die vaste en zekere belofte van God. En dat wij met ons geloof, wat zo vaak wankel is en zo klein is, maar toch tot hem de toevlucht mogen nemen. En vanochtend heb je het mogen zien, mogen proeven en smaken, of vanmiddag. En dat woord kwam naar je toe en het raakte je. Die opzoekende zondaarsliefde van Jezus Christus. En je krijgt het maar niet uitgespeld. En je raakt er maar niet over uitgesproken. Dat wonder dat hij je opgezocht heeft. Een preek die naar je toe komt en je helemaal raakt, in beslag neemt. Zo'n bijbelstudieweekend waar je naartoe gaat met een stel vrienden. Of dat plus 16 kamp nog niet zo lang geleden. Wat was het fijn, was het goed om daar samen de schriften te lezen. En de schriften gingen ook open en je zag het en je hoorde het. En het doortintelde je helemaal. En daarna, na dat weekend, na die preek toen, na deze avondmaal zondag en dan, gewoon de draad maar weer oppakken en het leven van elke dag gewoon verder volgen. Het woord dat vanmiddag naar ons toe komt, zegt daar hardgrondig nee tegen. Want het gaat om geloof. Dat Jezus inderdaad gekomen is en dat hij de redder en de verlosser en de zaligmaker die gekomen is om op te zoeken en zalig te maken dat verloren is, ja. Maar deze geschiedenis laat ons ook iets anders zien. Niet alleen dat geloof van Zacchaeus, maar ook het werk van de bekering. In deze geschiedenis zien we geloof en bekering samenkomen. Geloof zonder bekering is geen geloof. En dat was ook de reden waarom we dat gedeelte gelezen hebben uit de brief van Jacobus. Toon mij uw geloof uit uw werken, want zonder de werken is het geloof dood. Ja, Jezus, hij kwam het leven en het huis van Zacchaeus binnen. En er kwam antwoord. Het geloof, zeker. Maar daar bleef het niet bij. Daar kwam ook de bekering. Johannes de Doper, hij zei het al, Lucas 3. Breng dan vruchten voort voor de bekering waardig. Wat nodig is, dat is een radicale bekering. En wat is bekering? Dat is dat je tot jezelf inkeert, tot jezelf komt. Dat er een afkeer in je hart komt en groeit en toeneemt tegen alles wat niet is naar Gods heilige wil. En dat er een omkeer komt, dat je gaat doen, want bekering dat is een daad. En dat is niet één keer, dat is een werk wat doorgaat. Zegt een van de profeten het niet? Graaf maar verder, mensenkind, en je zult meer gruwelen vinden. De bekering in het leven van Zacchaeus. Weet u wel dat de bekering van Zacchaeus feitelijk onmogelijk was? Het hoofdstuk daarvoor lezen we daarover. Lucas 18. Blader maar even mee. Lucas 18, daar komt die rijke jongen, die komt naar de Heer Jezus toe. En die zegt, ik heb alles gedaan wat ik moet doen. Ik heb de wet van u volkomen gehouden. Wat ontbreekt mij nu nog? En de Heer Jezus, die ziet dat en die kent hem. Die zegt, nou verkoop nu maar alles wat je hebt en geef het aan de armen. Ja, dat kan de jongen niet. En dan zegt de Heer Jezus in vers 24... Hij zag dat hij geheel droevig was geworden en teruggegaan was. Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben, die rijk zijn, in het koninkrijk Gods ingaan. Want het is lichter, het is makkelijker dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat de rijk in het koninkrijk van Gods ingaan. En iedereen die erbij was en die het hoorde, wie kan dan zalig worden? En de Heer Jezus zegt het, wat onmogelijk is voor de mensen, dat is mogelijk voor God. Nu, dat blijkt uit een klein stukje verder. Je slaat de bladzijde in je Bijbel om en je leest het in Lucas 19. Het kan. Het onmogelijke, dat is mogelijk bij God. De bekering van Zacchaeus, geroepen door de Heere Jezus. Haast u. Ik moet heden, ik moet vandaag in je huis zijn. En hij kwam met haast en hij kwam met vreugde. En God in Christus grijpt hem in het hart. En in het leven van die man, daar wordt het wonder van de wedergeboorte zichtbaar. Het nieuwe leven, je ziet het, het komt eruit, het komt naar buiten. Net zoals als een nieuw leven komt in een gezin, als er een kind geboren wordt. Dat hoor je. Dat kind dat gaat huilen, het bewijst dat het leeft. En zo ook in het leven van Zacchaeus. Zacchaeus die oprecht gemaakt wordt door God zelf. Die door God in het hart gegrepen. Dat hart dat veranderd is. Dat hart het centrum van het leven. Daar waar de beslissingen vallen. Daar waar de verlangens liggen. Daar vindt dat voornemen plaats. Daar begint de bekering van Zacchaeus. Daar begint die wijziging van de levensrichting van Zacchaeus. Die oprechte bekering. En die bekering is overtuigend. De tweede. Zacchaeus, hij komt tot de erkenning. Niet zozeer met zoveel woorden, maar vooral met de daad. Ik ben een zondaar voor God. En dan is het altijd goed om dat te belijden, nietwaar? En dat doen we ook, hè? Dan bidden we tot God en dan bidden we, Heere, zie ons aan, neem de zonde van ons weg. Doet u dat? Maar doe het dan vooral zoals Zacchaeus dat deed. Niet vaag. Niet algemeen. Kijk, de menigte, de mensen in de straten van Jericho, die spraken erop aan en die spraken erover. Die man, dat is een zondaar. Een zondaar, een doelmisser. Iemand die buiten God leeft. Maar dan blijft het toch nog wat algemeen. Het antwoord van Zacchaeus wordt heel concreet. Wat Zacchaeus gaat doen, de daden die hij verricht, daarmee spreekt hij feitelijk met de daad een overtuigende belijdenis af. Hij doet schuldbelijdenis door de daden die hij verricht. Hij belijdt zijn gierigheid. Hij belijdt dat hij vooral zichzelf heeft gediend. Hij belijdt dat hij van anderen gestolen heeft. Zacchaeus belijdt zijn zonde heel precies. Heel specifiek, hij noemt die zonde bij de naam in zijn eigen leven. Persoonlijk en concreet en toegespitst. Heel precies. En dat blijkt ook wel als we de woorden van onze tekst heel goed wegen. Als we dat zo lezen, dan zou je je kunnen vergissen. En er staat hier, indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb. De HSV staat, als ik wat van een ander ontnomen of gestolen heb. Daar zou je de gedachte uit kunnen halen dat dit misschien bij de een wel of bij de ander niet gedaan is. Zo moet u dat niet lezen. U moet het zo lezen. Niet in de zin van wellicht, maar al dat wat ik van een ander gestolen heb. Zacchaeus, hij wist het. Ik heb naar me toe gehaald. Ik heb gestolen van de mensen die de tol kwamen afrekenen wat mij niet toekwam. Ik ben een dief. Zacchaeus, hij komt niet alleen uit die boom, maar Zacchaeus komt ook van zijn eigen troon af. En hij belijdt de zonde heel precies, heel concreet en heel persoonlijk. En daarmee is dit gedeelte voor ons een spiegel. Hoe functioneert dat in ons leven? Als het gaat om het belijden van de zonde. Blijven bij die algemene bewoordingen dat we zondaar voor God zijn en dat we vragen aan God dat hij ons de zonde vergeeft. Dan gaan we dan gauw verder. Of doen we het ook zo? Want dat is de roeping, dat we de zonde onder ogen zien. Dat we de zonde één voor één heel concreet belijden voor Gods aangezicht. Dat we heel concreet onze zonde belijden één voor één, ook naar de ander toe als we hem of haar te na zijn gekomen. Iets van ander ontvreemd hebben. Iemands naam belasterd hebben. De zonde concreet benoemen. Naar God en naar anderen. Dat is onze roeping. En dan niet vaag. Ook niet gaan afdingen. Ook niet de zonde wat klein maken. Want we doen het voor Gods aangezicht. En dat bij het licht van Gods woord wat schijnt in ons leven. Ik beken aan u oprecht mijn zonde. Heel concreet. De zonde bij de naam noemen. Eén voor één. En niet alleen de zonde benoemen, niet alleen de zonde belijden, maar Zacchaeus doet ook een volgende stap. Hij belijdt zijn zonde en hij herstelt zijn zonde. Hij bekeert zich heel concreet en heel direct. En hoe we dat weten? Dat blijkt uit het antwoord van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus die hoort die belijdenis, dat wat hij doet, en daar komt een antwoord op. En Jezus zei tot hem, heden, vandaag is deze huize zaligheid geschied. Wanneer het gebeurd is? Was dat nadat hij uit de boom was gekomen? Of was dat toen hij de klachten en de verwensingen uit het volk had gehoord? Was het nadat hij aan de maaltijd nader onderwijs van de zaligmaker had gehad? Dat weten we niet, maar het was wel op diezelfde dag. Hij heeft er geen nacht over geslapen. Heden, heden, maar wat dan? Is het dan gebleven bij die mooie woorden? Jawel, die mooie woorden die sprak hij, maar er is meer. In die woorden zit iets van een voltooiing. Zeker als je die woorden op je laat inwerken, dan is het niet, ik zal ooit misschien, nee, ik geef het nu. Ik herstel het nu. De daad van het herstel, de daad van het teruggeven, dat heeft hij op die dag uitgevoerd. Geen uitstel. Maar de zonde belijden. En direct teruggeven, herstellen en weggeven. Want uitstel, ja dat is fataal. Dat is zelfs levensgevaarlijk. Als dat woord van God naar je komt en een preek zo naar je toe komt en dat woord je grijpt. De tekenen van brood en wijn je gebroken hebben. Of hoe dan ook. En dat je tot de conclusie komt. Het moet echt anders in mijn leven. Ooit. Ik moet me inderdaad gaan bekeren. Volgende week. Dan stellen we het uit en dan schuiven we het voor ons uit. Het bekeren van de zonde, heel persoonlijk, of dat is omdat we ook vastzitten aan het geld, of dat we gevallen zijn in de zonde van hoogmoed, of dat we over anderen lasteren, of dat we opgaan in een werelds leven, of dat we meegaan met vrienden op plaatsen waar we niet horen, wat het ook is. Als we dan toch gewoon verder gaan in het leven van de zonde. Ja, die zonde die is dan als een gifslang die we koesteren. Die gifslang die ons in de greep heeft. Maar als God met zijn woord komt en ons overtuigt, ja dan raakt die greep los. En dan moeten we die gifslang onmiddellijk doden. Want anders zal die slang, die zonde, die boze ons doden, ons meeslepen. En daarom, als het woord je aanspreekt. Als je je zonde, je eigen persoonlijke zonde ziet, dan is dit het moment. Niet uitstellen. Dan is nu het moment om je te bekeren van die zonde. Niet aarzelen, niet uitstellen. Christus zelf zegt het met grote nadruk. Als je hand je ergert. En dan moet je dat woord ergeren wel heel precies uitleggen. Als je door je hand voor eeuwig verloren zal gaan. Als je hand je laat struikelen doordat je telkens de zon doet. Hak dan die hand af. Als je oog je tot zonde brengt waardoor je voor eeuwig verloren zult gaan. Dat je oog je ergert. Steek hem dan uit. Bekering waar je toe opgeroepen wordt, waar de schrift je oproept, waar Christus je toe oproept, is radicaal. Dat is niet van uitstellen, niet van half, niet van afdingen, maar er wordt gevraagd om een radicale bekering. En Zacchaeus, hij bekeert zich. En als je dat op je in laat werken, dan is hij op één dag van schatrijk, dan moet hij ongeveer straatarm zijn geworden. Hij was miljonair. En hij gaat zich bekeren. En hij doet dat door diep in zijn eigen leven, in zijn eigen vlees, in zijn eigen zonde te snijden. Want dat doet hij. Van al dat geld, van al dat vermogen wat hij heeft. En wat zal die man veel gehad hebben? Geld die belegd heeft in huizen, in landerijen, edelstenen, mooie spullen. Hij verkoopt het en de opbrengst daarvan geeft hij aan de armen. Wat hij doet, hij verkoopt eigenlijk zijn rijkdom en hij geeft de helft geeft hij zo aan de broeders diakenen. Zorg dan voor de armen met dat geld. De helft van zijn vermogen in één keer geeft hij weg aan de armen. En hij maakt ook datgene wat hij kapot gemaakt heeft. Maakt hij weer in orde. Wat hij gestolen heeft. Dat geeft hij vierdubbel terug. En als je dan leest in de wetten van Mozes. Dan zie je dat er iets gevraagd wordt als je wat gestolen hebt. En Zacchaeus, hij kende de wet van de Heer. Want wat hij zichzelf oplegt. Is de zwaarst mogelijke sanctie op diefstal. Als hij iets gestolen had van een ander. Vooral van een arme. Bijvoorbeeld dat ene schaap wat dat gezin nodig had om van die melk te leven. Of dat ene geitje wat vet gemest werd voor de winter. Als je dat steelt, om zo'n arme te nakomt, eigenlijk dat gezin naar de ondergang brengt. Ja, dan moet je het vierdubbel teruggeven. Zacchaeus, hij zegt, legt zichzelf de zwaarste sanctie van diefstal op. En hij geeft vierdubbel terug. De helft aan de armen. En dan moet hij ongeveer de andere helft van zijn vermogen zo'n beetje weggegeven hebben. Omdat hij kapot gemaakt had. Wat hij gestolen heeft. Om dat weer in orde te maken. Op één dag is hij heel zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat raakt hem. Dat wordt zichtbaar. Dat wordt bekend. Dat betekent ook iets voor zijn manier van leven. Maar hij wil dat. Hij doet dat omdat dat geld van hem, dat was zijn afgod. En hij bekeert zich op deze manier radicaal van die geldgod in zijn leven. Iets van die radicaliteit zie je later ook in Efeze. Als Paulus daar gepreekt heeft, het gevolg daarvan is dat die stad zich bekeert. Er wordt daar op het plein een groot vuur gemaakt. En alle occulte boeken die daar kapitalen gekost hebben, ze worden allemaal verbrand. De bekering, het werk van de bekering, dat vraagt radicaliteit. Het is als het weghalen van onkruid. Dat kan niet oppervlakkig. Dat moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Ik weet niet of u het kent, maar thuis hadden wij vroeger een moestuin. Dan hadden we van dat kruipende spul, dat waren van die sprieten die omhoog kwamen. Maar het ergste was wat onder de grond zat. Van die wortels die maar door bleven groeien. En wilde je het echt wegkrijgen, dan moest je het er helemaal uitspitten. Zomaar wat wegplukken was niet genoeg. Je moest het met wortel en tak uitroeien. Nou, dat is ook het werk van de bekering. Broeders en zusters. En ik stel die vraag ook aan mezelf. Wat kost de bekering u, jou en mij? Zijn we tevreden met wat poetswerk? Dat we onszelf maar wat oppoetsen en dat het aan de buitenkant er wel aardig uitziet? Dat is te weinig. Wat van ons gevraagd wordt, is die radicale bekering. Het mes moet erin. Het leven moet helemaal anders omgedraaid. Een andere richting krijgen. Onze energie, onze tijd, ons geld. Alles wat we doen, onze reputatie, onze hele levensstijl. Dat moet gericht zijn op God en op zijn dienst. Helemaal tot eer van hem. Dat we hem dienen. Hem eren. En niet onszelf behagen. Zacchaeus, hij bekeert zich radicaal. En als ik dit gedeelte leef, dan lees ik niet dat hij daar verdrietig over is. Ik lees zelfs dat hij dat vol vreugde doet. Want de zonde, dat is een vernietigend vuur. En die zonde heeft hij onder ogen gezien. En die zonde, die moet eraan, die zonde moet eruit. Net als iemand die ernstig ziek is en er groeit een gezwel of een tumor. Die moet er dan toch helemaal uit. Dan is zo'n behandeling zwaar en is pijnlijk. Maar als dan de ziekte weg is. Ja, dan is er blijdschap. Dan is er vreugde. En de vraag die naar u komt en naar jou en naar mij. De bekering van de zonde, dat doet pijn. Dat raakt je, zeker als het een zonde is die heel dicht bij je staat. Een boezemzonde, een zonde die je koestert, een koningszonde. En die moet eraan, dat raakt je, dat doet je pijn. Toch? Maar brengt het uiteindelijk toch vreugde? Of keren wij als een hond terug naar zijn uitbraaksel? Dat de zonde ons toch te lief is. Dat we traag zijn in de bekering. Dat we aan de tafel van de Heere kunnen zitten en daar grote beloften doen in ons hart. En voordat we thuis zijn, is daar niets meer van over. Toch weer terug. Toch de zonde aan de hand houden. Toch die zonde koesteren. Maar nogmaals, die zonde is een gifslang. Die zonde zal je uiteindelijk bijten. En daar zul je aan sterven onderkomen. En daarom, laat die vraag eens op u aankomen. Wat geeft nou het meeste verdriet? Je verloren zondige leven? Of het verlies van je zonde? Wat geeft het meeste verlies? De tijd en de aandacht en alles wat er is. Je besteedt het aan jezelf en aan de wereld en de dienst van de zonde. Dat je daar verdriet om hebt. Of heb je verdriet omdat je de zonde hebt moeten loslaten. En je eigenlijk niet van harte bekeerd hebt. Ten slotte die derde lijn. Die bekering, dat volgen van koning Jezus is openlijk. Bij Zacchaeus wordt alles anders. En dat wordt zichtbaar. Ik lees niet dat hij zijn tolhuis verlaten heeft. Hij is tollenaar gebleven. Zoals ook lezen van anderen die dienden in het leger van de Romeinen. Die in het leger bleven, maar daar ook de Heere dienen. En zo ook Zacchaeus. Hij bleef die tollenaar. En toch is alles anders geworden. In zijn huis. In zijn gezin. En zijn instructies aan zijn personeel, ze zijn ook anders geworden. Want zijn leven is totaal anders geworden. Van heel negatief is het positief geworden. Want hij stopte met stelen en is gaan geven. Dat is ongetwijfeld doorgegaan. Het geld was niet meer zijn meester, maar het geld was zijn dienstknecht om armen te helpen, om God te dienen. Hij legde de zonde af en bekleedde zich met die nieuwe gerechtigheid. Eerder was zijn zonde doortrokken met de zonde. En nu is het een leven wat in dienst staat met van God. Eerst zocht hij zijn eigen eer. En nu zoekt hij de eer van God. Eerst was zijn leven bitter en schadelijk en kwaad. En nu is het goed geworden. Hij heeft zich van de zonde afgekeerd en hij heeft zich gekeerd tot het goede. Wat hij doet, Zacchaeus toont aan Jezus zijn geloof door zijn werken. En wat een vreugde heeft dat gegeven in het hart van de zaligmaker. Dat klinkt door als we die woorden van de zaligmaker op ons laten inwerken. Als Jezus zegt, heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Vreugde bij Jezus Christus als hij vrucht ziet op zijn werk. Als hij dat ziet van het werk van geloof en van bekering. Hij die gekomen is om Zacchaeus op te zoeken. Om Zacchaeus zalig te maken. En dan te zien aan de vruchten dat er geloof en bekering is. En hij noemt hier Zacchaeus een zoon van Abraham. En niet alleen maar simpelweg omdat hij hoort tot dat Joodse volk. Omdat hij uiteindelijk van die verre voorvader Abraham afstamt. Nee. En dan nemen die woorden van de apostel Jacobus mee wat we gelezen hebben. Abraham geloofde. Abraham toonde zijn geloof in zijn werken. En zo toont Zacchaeus ook het geloof in de werken die hij doet. En zo is hij een zoon van Abraham. Door Gods gerechtigheid te zoeken en te doen. Die dag. Voor Zacchaeus. Daar in die stad Jericho. Onvergetelijk. Het was de dag dat hij kwam tot dat berouwvolle geloof, tot de zaligmaker van de schriften. Hij wilde Jezus zien, maar Jezus zag hem in de zonde. De dag waarin hij door het geloof kwam tot die hartelijke en tot die radicale bekering. Het is een gevleugeld woord. Je mag bij de Heer Jezus komen zoals je bent. Ja, en dat is waar. Maar deze geschiedenis leert ons dat we dan geen punt moeten zetten, maar een komma. Je mag komen zoals je bent, maar je kunt niet blijven zoals je bent. Als je komt tot Jezus Christus en je erkent hem als de zaligmaker, als de zaligmaker die beloofd is in de schriften, hem erkent als de Heere van je leven, dan komt het tot het volgen van koning Jezus. Door hem te geloven. Heb zijn woord te vertrouwen. En je radicaal te bekeren. Steeds weer en steeds weer. Want het volgen van koning Jezus vraagt die dagelijkse gehoorzaamheid. Vandaag. Morgen. Volgende week. Elke dag van je leven. Een leven wat we in eigen kracht niet kunnen vervullen. En daarom telkens weer dat gebed tot die koning. Dat hij je draagt, hij je leidt en zijn geest in je hart geeft. Zodat je hem volgen mag. In gehoorzaamheid. In afhankelijkheid. Hem volgen. Op al je wegen. Elke dag. Dat is de roeping van elk die waarde heeft gezien in Jezus Christus. Kom, volg hem. Ga achter hem aan. Je zult er eeuwig goed mee zijn. Amen.